Marinus die zal nu nog het woord brengen van ja, wat de Heer mij is gegeven de afgelopen week. En Marinus, ik wil daar ook voor zegenen. Vader in de hemel, Heer, wilt u ook hem ja, gebruiken, Heer, om het woord wat u voor iedereen heeft bestemd, Heer, om dat te delen met ons. En Marinus, wees zo gezegend met ja, de vrijheid van de Heilige Geest om te spreken. In naam van Jezus Christus. Amen.
Amen. We hebben zo het getuigenis gehoord van Wesley en Judith. Jonge mensen die het verschil mochten maken in ja, toch wel moeilijke omstandigheden soms. En vandaag wil ik het ook hebben over iemand die ook jong was en ook het verschil maakte in een moeilijke omstandigheid. Ook even een... Alleen er nog één. Zo. Ook mijn Bijbel opleggen. Dan hoef ik niet elke vast te houden. Ik wil met u lezen. 1 Samuel. 17. En dat is eigenlijk wel een bekend verhaal voor velen, denk ik. Voor de meesten van ons wel. Zeker als je zonder school hebt gedaan. Het gaat over David en Goliath. Israël was in een hele moeilijke positie terechtgekomen, want de Filistijnen die waren weer aan de grens opgetoken. Ze waren weer binnengedrongen in Israël. De Filistijnen waren nogal een behoorlijke plaag voor Israël. En ze stonden er regelmatig zo. En soms roofden ze zomaar het land leeg. En moesten de mensen allerlei spullen verbergen voor de Filistijnen. Dat er niet geroofd werd. En sinds Saul is dat een beetje rust gekomen. Maar op een gegeven moment ja, staan ze daar weer. En net op een moment dat Saul eigenlijk... dat de geest van God van Saul was geweken. Dus de geest van God was geweken omdat hij ongehoorzaam was geweest. En God had David al heel jong gezalfd als de toekomstige koning van Israël. En op dit moment, in 1 Samuel 17, dan dringen de Filistijnen binnen in het land. En Saul gaat met zijn leger daarop af. En dan stellen ze zich als het ware tegenover elkaar. Die Filistijnen op de ene berg en de Israëlieten op de andere berg. En daar staan ze dan, tegenover elkaar. En eigenlijk gebeurt er niet zo heel veel, ze staan daar. En uiteindelijk, dan zie je dat Goliath op een gegeven moment naar voren wordt geschoven uit het kamp der Filistijnen. En die begint het volk van Israël te honen en te beledigen. En uit te dagen eigenlijk. En dat staat in 1 Samuel 17. En ik wil het eerste stukje lezen met u. Vers 1. De Filistijnen verzamelden hun legers ten strijde en verzamelden zich in Socho, dat Juda toe behoort. Zij sloegen hun kamp op tussen Socho en Azeka in Evesdammin. Maar Saul en de mannen van Israël verzamelden zich en sloegen hun kamp op in het Eikendal. Vervolgens stelden zij zich tegenover de Filistijnen op voor de strijd. De Filistijnen stonden op een berg aan de overzijde. De Israëlieten stonden op een berg aan deze zijde. En de vallei lag tussen hen in. Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath uit Gat en zijn lengte was 6 el en een span. Dat is bijna 3 meter, of iets meer dan 3 meter is dat. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en een geschubd harnas aan. En het gewicht van het harnas was 5000 sikkel brons. Dat is ongeveer 60 tot 80 kilo. Dat is niet helemaal zeker. De een zegt 80, de ander zegt iets minder. Maar 80 kilo, een harnas van 80 kilo... Dan moet je toch wel een geweldige man zijn eigenlijk. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en een geschubd harnas aan. En het gewicht van het harnas was 5000 sikkel. Hij droeg een bronzen scheenplaats boven zijn voeten en een bronzen werpspies op zijn schouders. De schacht van de speer was als een weversboom. En de punt van zijn speer was van 600 sikkel ijzer, ongeveer 10 kilo. En de schilddrager ging voor hem uit. En hij stond daar en riep de gelederen van Israël toe en zei tegen hen, waarom zou u uittrekken om u op te stellen voor de strijd? Ben ik niet een Filistijn en bent u geen dienaren van Saul? kiest u een man uit die naar mij toe komt. Als hij met mij vecht en mij kan verslaan, zullen wij u tot slaven zijn. Maar als ik hem overwin en hem versla, zult u ons tot slaven zijn en ons dienen. Verder zei de Filistijn, heden hoon ik de gelederen van Israël. Geef mij een man om samen te vechten. En toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, waren zij ontsteld en zeer bevreesd. Het is wat? Eén man die een heel leger van Israël angst aanjaagt. Terwijl Israël het volk van God is, terwijl Israël het leger van de Heer is. Zij trekken op, ze gaan naar het dal, ze staan tegenover zo'n het leger van de Filistijnen. En het lukt Goliath om de aandacht helemaal op hem te trekken, naar hem toe te trekken. Eén geweldige man. En als je ziet die beschrijving, dan is het een krachtpatser. Een reus van 3 meter. En je draagt een harnas van 80 kilo. Een speer die 10 kilo is, alleen al de kop die 10 kilo zwaar is. En die daagt daar het leger van Israël uit. Ze staan daar tegenover elkaar. En het leger van Israël is bang. En ze zijn met heel veel mensen. Er komt niemand op de gedachte bij Israël om de Heer aan te roepen. Er komt niemand op de gedachte om te zeggen van ja, wij laten onze strijd niet bepalen door Goliath, maar wij bepalen zelf onze strategie. Niemand. Niemand komt op die gedachte. Het is Goliath gelukt om de focus helemaal op hem te richten. De Filistijnen willen binnendringen. Zij gaan de strijd bepalen en ze gaan ook de spelregels bepalen. Dat is niet de bedoeling. Het leger van Israël is het leger van de levende God, zoals David later gaat zeggen. Het is het leger van God. Als gemeente zijn wij de gemeente, het lichaam van Christus. Ik zit daar een grote parallel in. De boze bepaalt niet onze strategie, de Heer bepaalt onze strategie. Niet Goliath bepaalt de strategie hoe we vechten gaan, hoe de strijd beslist gaat worden en wat er daarna gaat gebeuren, maar de Heer gaat het doen. Maar hier zie je dat toen Saul en Israël deze woorden hoorden van de Filistijn, ze waren ontsteld, staat er in vers 11, en ze werden zeer bevreesd. Zeer bevreesd. Dat is iets wat niet past bij het leger van God. U moet er de arm op zeggen, ook voor uzelf. Dat past niet bij de kinderen van God. Maar het was Goliath gelukt. Hij was het probleem geworden. Iedereen was op hem gefocust. En hij had een behoorlijke, grote, angstige uitstraling. Hij was krachtig. Het was een krachtpatser. Het was een reus. En weet je, wij als kinderen van God lopen vaak tegen problemen aan. En soms kunnen moeilijkheden en problemen kunnen als het ware als een reus worden. Iets wat onoverkomelijk is. Iets wat, waarvan we zeggen, ja, hoe moeten we daar nou mee omgaan? Dat was de situatie. Het was Goliath gelukt om de aandacht helemaal op hem te vestigen, op het probleem. En de aandacht af te leiden van het feit dat het leger van Israël zich bewust was dat zij het leger van de Heer waren. Dan had het leger van Israël ook nog wel een ander probleem, dat was Saul. Van hem was de geest van God geweken. Als je in eerdere verhalen in de geschiedenis van Israël kijkt, dan zie je op een gegeven moment bij Jozua, als hij voor een strijd stond, dan raadpleegde hij de Heer. Hij ging de Heer raadplegen als er een probleem kwam. Heer, hoe ga ik dat oplossen? Hij deed dat met de Heer. Alleen bij Saul kwam het niet in zijn gedachten op. En daarmee kwam het ook niet in de gedachten op van het volk. Want Saul was hun leider. De geest van God was van Saul geweken. En dat betekende ook dat het probleem niet opgelost kon worden op de manier zoals God dat wilde. God wil dat wij naar hem komen en alles aan hem voorleggen. En dan lezen we een stukje verder. En eigenlijk dan zien we, misschien ga ik even een stukje overslaan, maar op een gegeven moment dan zien we dat de vader van de 3 zonen, hij had 3 zonen in het leger van Saul, Eliab en Abinabab en nog wat. En die waren in het leger van Saul en de vader van die jongens, die zei tegen David, ga nou eens naar het leger toe en ga eens kijken hoe het met mijn zoons, met je broers gaat. Neem dan gelijk wat eten mee en kom dan terug en vertel mij dan hoe het met ze gaat en hoe het met de strijd is. En David, die kwam achter de schapen vandaan, hij was schapenherder en hij liet de schapen onder de hoede van iemand anders. En hij gaat op pad met het voedsel en met de opdracht van zijn vader. En hij komt daar aan en op het moment dat hij daar aankwam, dan kwam Goliath weer naar buiten. Hij had namelijk al 40 dagen, 2 maal per dag, had hij die mensen uitgedaagd. En elke keer als hij tevoorschijn kwam, dan deinden ze het leger van Israël terug en vluchtten naar hun tenten. 40 dagen lang. En David komt daar aan op die 40ste dag. Net op het moment dat hij daar aankomt, komt Goliath naar buiten en gaat de God van Israël beledigen. En hij daagt het volk van God uit. 40 dagen. 40 dagen in angst. En dan komt er zo'n jonge man als David. Vers 23. Gaan we lezen. Terwijl hij met hen sprak, David, met de mensen die daar, hij sprak met zijn broers. Toen kwam de kampvechter eraan. Zijn naam was Goliath, een Filistijn uit Gat, uit de gelederen van de Filistijnen. Hij sprak dezelfde woorden als hij 40 dagen had gedaan en David hoorde ze. Maar toen de mannen van Israël die man zagen, vluchtten ze alle voor hem weg en waren zeer bevreesd. Daar heb je het weer. Ik denk dat David zeer verbaasd moet zijn geweest. De mannen van Israël zeiden, hebt u die man wel gezien die gekomen is? Want hij is gekomen om Israël te honen. De koning zal de man die hem verslaat grote rijkdom schenken. En hij zal hem zijn dochter tot vrouw geven en het huis van zijn vader vrijstellen van lasten in Israël. Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden, wat zal de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Wat zal die doen? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Een totaal ander geluid door een man als David. Maar David was eigenlijk al gezalfd als koning van Israël. Hij was nog jong en Saul kon zijn tijd als koning nog uitdienen. Maar eigenlijk was David al de opvolger, door God bestemd zo. En nu kun je ook zien waarom David was uitgekozen door God. Door de Heer. David zegt hier, wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Toen David werd gezalfd als koning, toen moest Samuel naar het huis van Isaï om daar de toekomstige koning te zalven. Er waren 7 broers uitgenodigd op het feest. Eigenlijk waren alle zonen van Isaï uitgenodigd op het feest, maar er waren er 7. En toen Samuel daar was, toen zag hij Eliab, dat was de oudste, een geweldige, grote, sterke man. En hij dacht meteen, dat wordt de koning. Die moet ik gaan zalven. En dan kunnen we wel lezen, dat staat 1 Samuel 16, vers 7, dat is iets daarvoor. Maar dan zegt de Heer tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk. En ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Het gaat om relatie. David was er niet bij en op een gegeven moment had hij dus al die mensen die waren voorbij gekomen en de Heer zei, dat zijn ze niet. En dan vraagt Samuel aan Elia of aan Isaï, heb je nog meer zonen? Ja, David, de jongste zit achter de schapen, hij is een schaap aan het hoeden. Hij telde eigenlijk niet mee in het gezin. Als er iets belangrijks was, dan blijf jij maar bij de schapen. Maar God, Samuel laat hem halen. En God zegt, dat is hem. God kijkt naar het hart. God weet hoe de hartsgesteldheid is van ons allemaal. Ook van Judith en van Wesley. Het hart om uit te gaan. Het hart om het verschil te maken. Het hart om de Heer te dienen. David heeft heel veel psalmen geschreven. Hij heeft heel wat ervaren toen hij de schapenhoede van zijn vader heeft hij heel wat van God, van zijn aanwezigheid mogen ervaren. Hij kende God als de levende God. En als David dan dat hoort en ziet wat er allemaal gebeurt, die uitdagingen en de beledigingen van Goliath, dan zegt hij oprecht uit zijn hart, wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen. Dat is geen overmoed. Hij kent God. En hij ziet daar dat de naam van God in de slijk door slijk wordt gehaald door de houding van het leger. Zij trekken zich terug, ze zijn bang. Ze zijn zich helemaal niet bewust van God die met hun is, die daar is, die hun willen helpen. Het komt niemand op om God te gaan raadplegen en te zeggen, Heer, wat moeten we doen met die onbesneden Filistijn? Niemand heeft rekening met een God die leeft, die alle macht heeft in de hemel en de aarde, die alles heeft gemaakt. Niemand. David wel. David wel. En hij is er zo aan het vragen van wat gebeurt er nou en wat gaat de koning dan doen als die, voor degene die de Filistijn verslaat. En op dat moment dan komt Eliab. Weet je nog, die man die door God verworpen was. Dat staat in vers 28. Dat was de oudste broer van David. En dan staat toen Eliab zijn oudste broer hem tot die mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David. En zei, waarom ben je eigenlijk gekomen en onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. En toen zei David, wat heb ik dan gedaan? Is er geen reden voor? En hij wendde zich van hem af naar een ander en sprak dezelfde woorden en het volk gaf hem steeds weer het antwoord zoals de eerste keer. Zomaar een aanval uit het niets. David maakte het verschil. Hij gaf een ander geluid. Hij zegt, wij zijn het leger van de levende God. Wie is die onbesneden Filistijn wel? Wie is Goliath dan wel? Wat is het probleem dan wel? We hebben een levende God die aan onze rechterhand staat. Die ons bij de rechterhand neemt. Die ons voert naar de overwinning. En Eliab weert hem de mond te snoeren. Hij gaat hem kleineren. Ja, waar heb je die paar schapen gelaten? Daar begint hij al mee. En dan zegt hij, dan beschuldigt hij David van een verkeerd motief. Wat doe je eigenlijk? Je wil je natuurlijk opvallen. Je wil de strijd zien. Je bent gekomen om het vechten te zien, zegt hij. Dus hij beschuldigt David van een heel verkeerd motief. David was gestuurd door zijn vader. Om juist te informeren naar de welstand. Om hun brood te geven. En voedsel. En dan zegt Eliab, ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart. God had heel andere gedachten over David. We hebben het kunnen lezen. In Handelingen 13 vers 22 staat, dan zegt God, of Paulus, of in ieder geval de schrijver van Handelingen zegt op een gegeven moment van, David, een man naar Gods hart, die de wil van God wil doen. Handelingen 13 vers 22. David was een man naar Gods hart. Mensen kijken naar de buitenkant. Daar zijn we allemaal toe geneigd. Als iemand dan een beetje zwak overkomt, dan denken we al gauw, nee, ik moet naar hem voor gebed, want hij kan krachtig bidden. Misschien kun je beter gaan naar iemand die een beetje zwak overkomt. Die zegt, Heer, wat moet ik doen? Wat moet ik bidden? Soms maken we de verkeerde keuzes. Eliab maakt ook de verkeerde keuze. Samuel maakte ook de verkeerde keuze, door naar de buitenkant te kijken. Maar het gaat om het hart. En hier zit ook een les in. David zegt eerst, wat heb ik nou gedaan? Hij had alleen maar een paar vragen gesteld. En er waren best wel redenen om vragen te stellen. Want Goliath belegerde het leger al 40 dagen lang. Ze waren in angst. Dus David had best redenen om te vragen van, joh, wat is er aan de hand? Niks mis mee. En die broer reageert op die manier. En ik geloof dat de boze altijd wil intimideren. Hij heeft dat niet met opzet gedaan, Eliab, maar hij liet zich wel gebruiken. Tot kritiek. En David deed wat hij moest doen. Hij wendde zich af. Hij schudde het van zich af. Ik weet uit ervaring hoe moeilijk het is om dingen van je af te schudden als mensen kritiek op je hebben. Mensen roepen heel gauw wat. Als iets niet naar hun zin gaat, dan worden mensen heel vaak, nou, het ligt aan hem of het ligt aan die. En ze roepen dan wat. En ze denken dan te weten wat er in je hart is, zoals hier bij Eliab. Maar David schudde het van zich af. Hij liet zich niet van de wijs brengen. En hij verkeerde zich om en ging naar een ander. Dat is soms de beste manier om met kritiek om te gaan. Het van je afschudden. Heel lastig soms. De woorden van David waren zo verfrissend eigenlijk. En zo anders dan die afgelopen 40 dagen. Ze werden opgemerkt. En ze kwamen uit de oren van Saul. En Saul liet hem halen. En dan staat er dan op een gegeven moment, in vers 32, David zei tegen Saul, laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Dus David komt bij Saul, bij de koning, en David neemt meteen de leiding. Dat zie je hier. David zegt tegen Saul, laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Hij begint te bemoedigen. En hij zegt dan gelijk, uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn gaan vechten. Zo'n jong broekje, ongeoefend. En hij zegt, ik neem het wel met de Goliath op. Dat is bijzonder. En dat vond eigenlijk Saul ook, want in vers 33 zegt Saul tegen David, je bent niet in staat om deze Filistijn te gaan, of naar deze Filistijn te gaan, om met hem te vechten. Want je bent een jongen. En hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Ook hier zie je bij Saul een hele verkeerde kijk op David. Hij kijkt naar die jongen die voor hem staat. En hij ziet dan daarginds Goliath, die grote sterke man, en zo'n kleine jongen. Eigenlijk naar de wereld gesproken heeft Saul wel een beetje gelijk. Denk ik, als we gewoon met wereldse opvattingen naar onze problemen kijken. En dan soms zijn de problemen zo onoplosbaar. Dat we zeggen, ja, er is geen mens die daar iets aan kan doen. Maar dan rekenen we buiten onze God. Want hij kan veel meer doen dan wij bidden of beseffen. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft alles gemaakt. En het mooie is, hij woont in u. De kracht van God, de Heilige Geest, woont in u. Als u wederom geboren bent, dan mag u weten dat God in u woont. En al de kracht van God in u woont. En dat geldt voor ons allemaal. Niet alleen voor mij, niet alleen voor de oudste, dat geldt voor ons allemaal. En dan kun je er misschien jong uitzien. Maar als de kracht van God in je woont, de Heilige Geest in je woont, dan ben je in staat tot veel meer als wat mensen denken en mensen zien en mensen ervaren. En David laat ook hier niet met zich zollen. Hij laat zich niet uit het veld slaan. Vers 34 zegt hij tegen Saul, uw dienaar weidde de schapen van zijn vader. En kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan ging ik hem achterna. Sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel beer, leeuw als beer verslagen. En zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Het motief die hier weer terugkomen is, hij heeft de gelederen van de levende God gehoond, beledigd. David komt op voor de naam en de eer van zijn God. En hij En dat is ook een les wat hierin zit. Hij gaat terug naar zijn ervaringen. Wat hij allemaal heeft meegemaakt met God. Achter de schapen heeft hij de kracht van God ervaren. Het wapen was niet een zwaard en een speer. Nee, het wapen was de naam van zijn Heer. Onze wapenen zijn niet het zwaard en de speer. Niet door kracht of geweld, staat in Zacharia 4 vers 6. Niet door kracht of geweld, maar door mijn geest. En die geest, die woont in u. In vers 37 zegt David, de Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Wat een krachtige belijdenis van David. De Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Het was daar Goliath gelukt om de blik van Israël helemaal op hem te richten, op het probleem. En David brengt het weer terug. We moeten onze ogen richten op de Heer. Het van hem verwachten. In elke situatie. Want we hebben te maken met vele Goliaths. Het kan gaan om relatieproblemen. Het kan gaan om financiële problemen. Om je baan die je verliest. Het kan gaan om je gezondheid. We hebben te maken met heel veel dingen. Als gemeente. En als kinderen van God. En iedereen heeft er wel eens mee te maken. En dan moeten we weten bij wie we moeten zijn. Goliath is ook een beeld van, niet alleen het beeld van een probleem. Goliath is ook een beeld van een berg die het zicht op God vertroebelt. Goliath is ook een beeld van iemand die op eigen kracht vertrouwt. Wij zeggen nou, Goliath is een mooi synoniem voor problemen. Dat is ook zo. Het is ook een probleem als je op eigen kracht vertrouwt. Het is ook een probleem als je op een gegeven moment, als het zicht op God vertroebeld is, belemmerd wordt. Ik heb meegemaakt bij kinderen van God die beschadigd waren door omstandigheden, door mensen, broeders en zusters uit de gemeente. Daar waren ze door beschadigd, ze waren teleurgesteld. En uiteindelijk het vertrouwen in mensen, in broeders en zusters beschaamd. En als er dan wat gebeurde, dan gingen mensen niet naar de Heer toe, maar dachten van, ik los het zelf wel op. Ik doe het wel op mijn manier. Ik neem niemand meer in vertrouwen. Dat kan ook een berg zijn. Ik ken mensen die hebben volop in de genezingsbediening, zoals dat dan heet, gestaan. Op een gegeven moment mag je kijken achter de schermen. En dan zie je op een gegeven moment wat daar gebeurt. En denk nou, als dat nou is, dan moet ik er niks meer van weten. En vervolgens alles, het kind met het badwater, wordt weggegooid. En als ze ziek zijn, dan gaan ze gewoon naar de dokter. Ze delen niks meer met de gemeente. Dat is een berg. Weet je, God kan er niks aan doen dat mensen misbruik maken van situatie. Misbruik maken van zijn naam. Maar Gods woord is wel heel erg duidelijk over genezing. En over wat hij wil doen in moeilijke omstandigheden. Maar er zijn zoveel meningen geweest. En zoveel verkeerde leringen. Het kunnen tradities zijn. Het kan van alles zijn. Het kunnen allemaal bergen zijn. Het kunnen allemaal van die soort Goliath zijn. Waardoor het zicht op God en je verlangen om naar hem toe te gaan belemmerd wordt. Dat het uiteindelijk niet eens meer opkomt in je om de Heer te gaan raadplegen als je in problemen zit. De Heer heeft alle macht. En de Heer is goed. En de Heer verlost. En de Heer redt. En dat geldt voor al zijn kinderen. En dat geldt ook voor mensen die buiten zijn, die hem niet kennen. Want de Heer heeft de mensen lief. Daar heeft hij zijn zoon voor gegeven. Waarom zouden we twijfelen? Waarom zouden we ons laten inpakken door dingen die om ons heen gebeuren? Waarom zouden we ons laten inpakken door teleurstellingen, door tradities? We moeten gewoon terug naar het woord van God. Het woord van God is de waarheid. Alleen het woord van God en de Heilige Geest die in je woont. Hij maakt het wel duidelijk. En als je dit niet weet en als je bent beschadigd of zo, dan raad ik je aan om gewoon naar God te gaan, nu. En alles bij hem neer te leggen. En door de Heilige Geest je te laten reinigen en zuiveren. Te laten herstellen. Goliath. En misschien ben je daardoor ook al gewend om alles in eigen kracht te doen. Dat is ook een belemmering voor God om te werken. Om te laten zien wie hij is. Soms proberen we de dingen op onze eigen manier op te lossen. En Saul, die zegt hier op een gegeven moment, oké, ga heen, de Heere zij met je. En op een gegeven moment, want David laat zich niet van de wijs brengen. David zegt, ik ga. En ik zal hem aanpakken, die Filistijn. En dan zegt Saul vervolgens van, oké, ga dan. En dan geeft hij hem vervolgens, en dat is ook heel bijzonder, zijn kleren. En dan staat er in vers 38. Vervolgens kleedde Saul David met zijn eigen kleren. Zette een bronzen helm op zijn hoofd en deed hem een harnas aan. David gordde zijn zwaard aan over zijn kleren en wilde gaan. Maar hij was ongeoefend. Saul dacht nog steeds in de wereldse oplossing. Hij dacht, nou, als hij Saul gaat bevechten, of Goliath gaat bevechten, dan moet hij een zwaard hebben. Hij moet zijn harnas hebben. De wereldse manier van denken. Nou, we weten soms wat het uitpakt. Maar toen David die kleren aan had, toen was hij beperkt. Hij kon niks meer. Het werd een last. En als hij met die kleren tegenover Goliath had gestaan, was hij met één slag verslagen door Goliath. Je kunt geestelijke problemen niet oplossen met een wereldse oplossing. Dat gaat gewoon niet. Je hebt de wijsheid en de kracht van God nodig. En als je het op de manier zou doen zoals Saul het zou willen, en dat is ook niet verwonderlijk, want Saul was natuurlijk al, de geest van God was al van Saul geweken. Als je het op de manier van Saul zou doen, dan komt er geen oplossing. Dan komt er geen overwinning. En David, die besefte dat. Hij zegt tegen Saul, ik kan hierin niet lopen. Want ik ben ongeoefend. En David deed ze weer uit. En wat doet hij dan? Hij gaat met zijn oude herderskloffie. Gaat hij op stap. Hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand. Hij had een staf in zijn hand en hij had een slinger in zijn hand. En de stenen zaten in de tas. En zo ging hij naar de Filistijn. De Filistijn, Goliath, wordt op zijn plaats gezet. Goliath dacht, ik ben onoverwinnelijk. Kom maar op. En hij beledigde Israël. Hij beledigde de God van Israël. En hij had de God van Israël ook helemaal niet nodig. En hij had natuurlijk ook het leger al gezien. 40 dagen kropen ze in een schulp. Liepen ze weg. Dus hij dacht bij zichzelf, wat heb ik te vrezen? Wat heb ik te vrezen? Hij had helemaal geen reden om te vluchten. Maar dan komt David met zijn staf. Met zijn slinger. Geen harnas, helemaal niks. Weet je wat het woord van God zegt? Hij is ons schild. Hij is ons schild. David besefte dat. En Goliath werd op zijn plaats gezet. Door David. Alleen maar door de manier waarop hij Goliath tegemoet treedt. En Goliath besefte dat. Hij voelde de vernedering. Goliath. En dan zegt hij in vers 43 tegen David, ben ik een hond, dat je met stokken naar mij toe komt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Gelukkig bij zijn goden, niet bij... En anders had God toch niet geluisterd. Daarna zei de Filistijn tegen David, kom naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Hij wilde David nog angst aanjagen. Hij zei eigenlijk, ik maak gehak van je. zouden wij zeggen, hè? Ik maak een hak van je. Maar David had vol vertrouwen op God. Hij liet zich niet van de wijs brengen. En hij zegt tegen die Filistijn: u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en een werpspies, maar ik kom naar u toe in de naam van de Heer. De naam van de Heer tegenover het zwaard en de werpspies. Het wapen van David was de naam van de Heer. De Heer stond aan zijn rechterhand. Hij wist dat de Heer ging verlossen. En dan komt er een grote belijdenis van David. Ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. Dus daar komt het weer terug. Je hebt de God van Israël beledigd. Nou, in naam van die God kom ik naar je toe. En dan zegt hij verder, en dan komt de belijdenis van David. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Het was nog niet gebeurd. Het moest allemaal nog gebeuren. Maar David gaat het belijden. Hij zegt: op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Hij had niet eens een zwaard bij zich. En toch zegt hij: ik ga het hoofd van je wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichaam van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. Dat is een belijdenis. Als je staat met een slingertje en met een staf en je zegt van: ik zal u verslaan en het hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren der aarde. En heel de aarde, dan komt het, zal weten dat Israël een God heeft. Heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. Heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. Er komt een dag, en die is nabij, dat heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. Dit is een profetie van David, ook voor de komende tijd. Die Filistijnen staan aan de deur opnieuw van Israël. Heel de aarde trekt samen rondom Israël. Zo'n piepklein landje in zo'n grote omgeving. Waarom wil men Israël daar wegvaren? Dat is de vraag. Maar het zal niet gebeuren. Heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En dan gaat hij nog verder. En deze hele gemeente, dus het legerschaar die daar stond, zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost, want de strijders van de Heere, hij zal u in onze hand geven. Heel de aarde weet het en de gemeente weet het. Zo gaat David het probleem te lijf. In het volle vertrouwen dat God het gaat doen. God doet het. Dat is zijn ervaring tot dat moment. En ook later zul je zien dat hij niet beschaamd uitkomt. Hij komt hier niet beschaamd uit. Maar ook in latere jaren als koning komt hij niet beschaamd uit. Het verschil met David en met Saul is ook dat David regeert met God. Op het moment dat David koning wordt over Israël, dat ze jaren later, het eerste wat ze doet als koning van Israël, hij haalt de ark van verbond, wat ergens op een dorstplaats gestald was, al jarenlang, ook tijdens de hele regering van Saul, werd niet naar de ark omgekeken. David haalt het ark op en laat hem in naar Jeruzalem brengen. Dat is een teken dat hij met God wil regeren. Als wij willen handelen als kinderen van God, dan kunnen we alleen maar sterk zijn in de kracht van de Heer. Als we ons bewust zijn van het feit dat Hij in ons woont. Dat Hij met ons is. Dat Hij voor ons strijdt. Wij hoeven het zelf niet te doen. We moeten wel ons richten op hem. De strijd is van de Heere, hij zal u in onze hand geven. En het gebeurde, staat er dan in vers 48, toen de Filistijn opstond en naar voren kwam, David tegemoet, dat David snel naar de gevechtslinie liep, de Filistijn tegemoet. Vervolgens stak David zijn hand in de tas, nam daar een steen uit, slingerde die weg en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en met een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem, maar een zwaard had David niet in zijn hand. Daarom snelde David naar voren en ging bij de Filistijn staan. Hij nam diens zwaard, trok het uit zijn schede en doodde hem en hakte zijn hoofd daarmee af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, vluchtten zij. En toen stonden de mannen van Israël en Juda op, juichten en achtervolgden de Filistijnen ga maar verder, je mag het thuis verder lezen. Ze werden achtervolgd. Toen kregen de Israëlieten moed. Door één man die het verschil maakte, die een ander geluid liet horen. David. En ik wil u bemoedigen. Wij zijn in een veel betere positie dan David. Weet u dat? Wij hebben Gods woord. Met alle getuigenissen van David. We hebben de Heilige Geest ontvangen. Die ons kracht geeft. 1 Korinthe 3 vers 16 dacht ik dat staat. Daar staat dat wij, dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. God heeft ons niet alleen verlost, maar ook de Heilige Geest gegeven. De Geest die ons kracht geeft. De Geest die geneest. Hij is met u. En we zullen in ons hart een soort beslissing moeten maken. Waar ga ik voor? En misschien zegt u, ja, maar ik heb al zoveel van die dingen gehoord. En dan krijgen we weer die Goliath, die een soort berg wordt, een soort belemmering van, door traditie en door ervaringen, dat je zegt van, nou, het hoeft mij helemaal niet zo. Ik zie het wel. Ik wil je uitdagen om al die belemmeringen, teleurstellingen, alles waardoor u beschadigd bent, om gewoon dat eens bij de Heer neer te leggen. Ik heb vanaf het begin ervan, toen ik tot geloof kwam, dit woord als uitgangspunt voor ons leven, voor mijn leven en kan ook voor Annie getuigen voor ons leven hangen houden. Ik heb het soms heel erg letterlijk genomen. En ik heb, als ik dan toen ik net tot geloof kwam, toen hebben we met onze kinderen gebeden als ze ziek waren, want wij wilden geen samenkomst missen. Dat hadden we tegen elkaar gezegd, we waren tot geloof gekomen en we waren zo hongerig naar Gods woord. En willen niks missen van het onderwijs van God. En als onze kinderen ziek waren, dat gebeurde meestal op zaterdagavond, je gelooft het of niet, op zaterdagavond werden ze ziek. En we hebben gezegd, wij geven daar niet aan toe. God zegt dat hij ons wil helpen en ons gebed verhoort. We hebben gebeden met onze kinderen, zaterdagavond, 10:00, 10:30, 11:00. Soms hebben ze zelf gezalfd. Met olie. En dan Annie het maar zeggen. We hebben geen samenkomst gemist. Ze waren altijd op tijd beter. Echt waar. Ik geloof dit woord letterlijk. En nog. Maar kan je ook vertellen, er zijn periodes geweest. Door ervaringen. En door onderwijs wat niet helemaal bijbels was. En dat heb je op dat moment niet door. Maar op een gegeven moment denk je, ja, nou, er zit wel wat in. En op een gegeven moment word je van de waarheid afgesluist naar iets wat er net op lijkt. Maar de kracht is weg. En dat heb ik ook moeten leren. Maar ik heb het wel bij God neergelegd. Ik heb tegen de Heer gezegd van, Heer, als het fout gaat, ligt het niet aan u. Want u bent goed. U wil mij zegenen. En ik wil graag gezegend worden door u. En ik wil doen wat u zegt. We staan er beter voor dan David. David had wel zijn ervaringen. Hij had wel die beer en die leeuw verslagen. Hij was wel met hem, met God in gesprek. Maar wij hebben al zijn getuigenissen. We hebben al zijn psalmen, hebben we. Waarin hij spreekt over de moeilijkheden en over de overwinningen die hij behaald heeft. En waarin hij God dankt. We hebben het getuigenis van Johannes. We hebben het getuigenis van de Heer Jezus. We hebben zijn woorden voor al wat hij gedaan heeft. We hebben gezien wat er gebeurt in Handelingen. Door de kracht van de Heilige Geest. Dus je zult voor jezelf een keuze moeten maken. Geloof ik nou de Heer op zijn woord? Of denk het wel, maar ik denk dat de Heer me wel gaat helpen, maar misschien moet ik wel iets leren. Misschien moet ik dit wel. Het wordt meteen. Onderzoek dat. En misschien wil de Heer je wel iets leren. Maar ga ervan uit dat God niet veranderd is. Hij is nog steeds dezelfde. Van het Oude Testament en ook in ten tijde van Jezus. Hij is onze kracht. Ik wil een psalm van David lezen als slot. Eerste stukje uit psalm 16. 7, 8 en 9. Daar zegt David: ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven. Zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Hij is aan uw rechterhand, de Heer. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen. En dan psalm 18, een paar versen daaruit. Zou ik wel helemaal willen lezen eigenlijk. Kan het nog? Deel 10 of 12. Maar ja, het zijn wel belangrijke woorden. Psalm 18, vers 2. Hij zei: ik heb u hartelijk lief, Heere, mijn sterkte. De Heere is mijn rots, mijn burcht en mijn bevrijder. Mijn God, mijn rots, tot wie ik mijn toevlucht neem. Mijn schild en de horen van mijn heil, mijn veilige vesting. Ik riep de Heere aan die te prijs is en werd verlost van mijn vijanden. Dat zegt David. Ja, je moet thuis de psalm maar eens lezen, maar ik wil toch het laatste stukje, vers 29. Dan zegt David tegen zijn Heer: u doet mijn lamp schijnen, Heere. Mijn God doet mijn duisternis opklaren. Want met u ren ik door een lege bende. Met mijn God spring ik over een muur. Gods weg is volmaakt en het woord van de Heere is gelouterd. Hij is een schild voor allen die tot hem de toevlucht nemen. Want wie is God behalve de Heere? Wie is een rots dan alleen onze God? Het is God die mij met kracht omgordt. Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. Vers 36. U heeft mij het schild van uw heil gegeven. Uw rechterhand heeft mij ondersteund. Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. U heeft mijn voetstappen onder mijn ruimte gegeven. En mijn enkels hebben niet gewankeld. Daar wil ik mee sluiten. Met deze woorden. Amen.